Hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij zingen van de 9e psalm de eerste 5 strofen. De 9e psalm, de eerste 5 strofen. Laat ons bidden. Heere, barmhartige God, wij danken u dat gij niet ophoudt in de ganse wereld uw gemeente te vergaderen en dat wij ten teken daarvan nu ook hier mogen samenkomen. Wij danken u dat wij reeds werden geroepen en uw roep hebben gehoord en dat wij erbij mogen horen, dat wij gerekend worden tot het volk van de Messias Jezus. Het volk dat gij geroepen hebt en nog voortgaat te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat wij mogen leven in het horen van uw woord. Wij danken u dat het gebeurt telkens weer. Dat gij uw woord tot ons spreekt en dat wij het mogen horen. En wij smeken u, laat het ook vanavond mogen gebeuren. Niet dat wij bij machte zouden zijn om het te verkondigen. En ook niet dat wij bij machten zouden zijn om het te horen. Maar alleen door uw Heilige Geest. Wij smeken het u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen nu de 103e psalm. Zegen de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Zegen de Heere, mijn ziel, en vergeet niet al wat hij aan u volbracht heeft, die al uw ongerechtigheden vergeet, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheden en gerichten al dengenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Erbarmend en begnadigend is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn bewaren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, maar zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Het mensje, zijn dagen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond bewaren en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Zegent de Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Zegent de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Zegent de Heere al zijn werken aan alle plaatsen zijner heerschappij. Zegen de Heere, mijn ziel. De tweede schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk. De apostel zegt daar: en u, Goyim, heidenen, heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij van Israël allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheid onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij gered, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij gered door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijden is in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels afgebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, de wet der geboden en inzettingen, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende en komende, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en dien die nabij waren, want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten God, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heer, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Amen. De prediking zal zijn over de 103e psalm. Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus. Deze psalm vertoont een prachtige compositie. Ach, ja, u zult zeggen, welke psalm wordt daar niet door gekenmerkt? Elke psalm weer anders, telkens is het weer een verrassing, welke effecten de dichter weet te bereiken met zijn woordgebruik, met zijn ritme, met zijn strofenbal. Maar dit is nou toch wel heel in het bijzonder het geval in deze 103e psalm. Prachtig van compositie. Hij bestaat uit 5 strofen. En die 5 strofen die hangen alle met elkaar samen. En zijn op alle mogelijke wijze, volgen ze op elkaar, volgen ze de een na de ander. Er zit een wonderlijke voortgang in het lied. Totdat het hele lied, heel de voortgang van het lied, culmineert aan het slot, in de slotstrofe, die dan begint met de woorden: de Heere in de hemel heeft hij vastgezet zijn stoel, zijn koningsheerschappij over alles heerst het. Zegend de Heere, gij zijn engelen, zegend de Heer al zijn. In die slotstrofe culmineert het hele lied. Misschien is het wel goed om met het horen van deze slotstrofe te beginnen. Eigenlijk is natuurlijk ook hier weer verondersteld dat u al de woorden van het lied in uw gehoor hebt. Ze veronderstellen elkaar alle. Bij elk woord klinken alle anderen mee. Nu beginnen we maar met die slotstrofe. En wanneer we die gehoord hebben, dan gaan we van daaruit naar heel het begin van het lied, om van het begin uit weer naar dat slot terug te keren. De Heere in de hemel heeft hij vastgezet zijn stoel. Adonai, Bashamai, hij ging is al. De Heere in de hemel heeft hij vastgezet zijn stoel. En zijn koningdom over alles heerst het. Umalkuto, Bakol, Mashala. Zijn koningdom over alles heerst het. Zo begint die slotstrofe. De Heer heeft in de hemel zijn stoel onwankelbaar vastgezet. Zijn koningsheerschappij heerst over alles. U begrijpt, hier wordt ons een daad van God vermeld en verkondigd. Al wat in het voorafgaande van het lied werd gezegd, dat wordt in deze daad samengevat. Dit is de daad aller daden Gods, dat hij dit heeft gedaan, dat hij zijn stoel gezet heeft, vastgezet, gevestigd. Gevestigd, vastgezet, onwankelbaar vastgezet in de hemel. De Heer in de hemel, vastgezet, zijn stoel. Het gaat hier dus om zijn troonsbestijging. Hij heeft het koningschap aanvaard, het regiment ter hand genomen. Waartoe heeft hij dat gedaan? Waartoe heeft hij die stoel stevig, onwankelbaar, vastgezet in de hemel? Waartoe? Dit 19e vers is een parallelisme dat uit 2 leden bestaat. En dan zo, in dit geval, dat het tweede lid het eerste aanvult en verduidelijkt en verklaart. En zo krijgen we, u hoort het, de Heer heeft in de hemel zijn stoel vastgezet. Zijn koninkrijk heerst over alles. U hoort het onmiddellijk. Dat tweede lid van het parallelisme verduidelijkt, verklaart wat het eerste zegt. De vraag die wij stelden bij het horen van de woorden van het eerste lid: de Heer heeft zijn troon in de hemel vastgezet. Waartoe? Waartoe heeft hij dat gedaan? Die vraag wordt in het tweede lid beantwoord om zijn koninkrijk over alles te doen heersen.
um Al-Ghudol Bakol Mashala, sein Königtum over alles herrscht. Vanwege die stoel die hij vastgezet heeft, niet wankelt. Waartoe heeft hij dat gedaan? Ja, je zou het kunnen denken, kijk, God die, ja, zijn stoel, dat God gedacht heeft, waar zal ik mijn stoel nou eens zetten? Dat hij voor zichzelf het zou hebben gedaan. Daar waar die stoel goed zou uitkomen. Zoals u dat ook thuis misschien wel. Die stoel die doet het daar niet. Die staat daar niet goed. Die komt helemaal niet mooi tot zijn recht. Het is een veel te mooie stoel om daar in die hoek te staan. Dat u zegt, kijk, nee, we zullen hem daar zetten. Nou moet je eens kijken, nou moet je eens kijken. Oh, wat een stoel, prachtig. Nou zie je pas eens wat voor een stoel dat is. Zo zou je nou kunnen denken dat met die troon van God, zijn stoel, dat eigenlijk ook nog niet zoveel was. En dat God dacht, ja, wat moet ik nou toch eens doen? Dat het wat worden gaat met die stoel, dat die goed tot zijn recht komt. En dat hij eigenlijk gedacht, in de hemel zetten. Ik zal mijn stoel in de hemel zetten. En dan pas dankzij die hemel, begrijpt u het goed? Dankzij die hemel wordt het nou wat met die stoel. Nou komt die eigenlijk pas goed tot zijn recht. Alsof God voor zichzelf, alsof hij die hemel daartoe nodig zou hebben. Alsof God dus evenzeer die hemel nodig zou hebben, gelijk wij mensen de aarde nodig hebben. De hemel is des Heren. Maar de aarde heeft hij die mensen kinderen gegeven. Waar zouden wij moeten zijn? Dan daar waar ons plaats is bereid. Onder de hemel, op de aarde. Eret, dat is mokum, dat is plaats die God ons heeft bereid. Waar kunnen we anders zijn? Wij moeten, de aarde die moet ons dragen en voeden. Wij zijn op die aarde aangewezen. Zou nou God evenzeer afhankelijk zijn van die hemel en die hemel nodig hebben? Zoals wij afhankelijk zijn van de aarde en de aarde nodig hebben? Nee, zo is het echt niet. Niet voor zichzelf. Niet hij heeft dat voor zichzelf nodig gevonden. Niet voor zichzelf heeft hij die stoel daar vastgezet in de hemel. Maar om ons, om onzentwil. Om zijn koningdom te doen heersen over alles van ons leven. U begrijpt het al. Een daad. Dat is een daad. Dat is de daad aller daden, God, dat hij dit heeft willen doen. Hij is in beweging naar ons toe. Hij wil niet meer zijn bij zichzelf. Alhoewel hij aan zichzelf genoeg heeft. Vol zaal. Maar hij wil zich ons toewenden. Hij wil God zijn met ons. Hij is in beweging naar ons toe. En daartoe zet hij zijn stoel in de hemel, om zijn koningdom te doen heersen over alles van ons leven. Zegen de Heer, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijn woord. Zegen de Heer, gij zijn al, gij zijn heerscharen, gij dienaren, die zijn welgevallen doet. U ziet, het is in beweging, het is volop gaande, ze doen het. Het is bezig te gebeuren. U voelt wel, het gaat niet om toestanden. Toestanden. De Bijbel kent geen toestanden. Het gaat om geschiedenis, het gaat om een gebeuren. Dat volop gaande is nu en wij allen zijn erin betrokken. God is in beweging naar ons toe. Met al wat dat voor ons inhoudt. Hij heeft zijn troon in de hemel vastgezet, onwankelbaar, om zijn koningdom. Bij koningdom, zijn koninkrijk staat er dan bij ons. Zijn koninkrijk heerst, maar dat woord koninkrijk geeft toch eigenlijk niet goed weer wat in het Hebreeuws met malkoet is bedoeld. Het gaat om koningdom. Het is metterdaad koning zijn en als koning handelen. koningsheerschappij oefenen en heerst. Het is de daadwerkelijk uitgeoefende macht. Die zijn woord doet, die zijn welgevallen doet, het is gaande. En u begrijpt wel. Daar toch moeten nu die hemel en die aarde dienen. Om het toneel te zijn voor dit gebeuren. En wij gunnen aan hemel en aarde geen andere bestemming geven dan die ze van huis uit hebben. Hemel en aarde, zult u zeggen. De hemel en de aarde. Merkwaardig dat Bijbelse spreken met twee woorden. Nooit is er sprake van het heelal, van het universum. Een homogeen, een min of meer homogeen universum, een kosmos, is niet een geschikt milieu voor de openbaring van deze God. Daar is een hemel voor nodig, met zijn echte verborgenheid, opdat er echte openbaring kan geschieden. Mensen zijn op de aarde. Dat zal nu betekenen daar zijn waar God, jawel, niemand minder dan God, God zelf, ons gaat verrassen met zichzelf. Vanuit de verborgenheid in wat hij daar doen zal. Ons nabij wezen, met ons zijn. Wil er echte openbaring kunnen geschieden, dan moet er ook echte verborgenheid zijn. En daarom een hemel. Met zijn ontoegankelijk licht. En de aarde. En daar zal het nu kunnen gaan gebeuren. De openbaring. Op dat toneel. Zal het zich afspelen. En de Heer heeft zijn troon, zijn stoel in de hemel vastgezet om zijn koningdom nu te doen heersen over alles van ons leven. Zo is hij nu in beweging naar ons toe. En over alles te doen heersen, over alles. En dit koningdom in beweging wordt dan uitgebeeld. Dat krijgen we plotseling voor ogen. Je ziet het ineens gebeuren. In gij zijn engelen, zegen de Heer, gij zijn engelen. Krachtige helden worden ze genoemd. Krachtige helden, en dat moeten ze ook zijn. Die zijn woord doet. Merkwaardig, een woord moet gedaan worden en het moet geschieden. En zie, daar zijn ze nu, de boodschappers, de boden. Die het doen, zijn woord doen, gehoorzamen de bestem zijn woord. Feilloos. Zegen de Heere gij, al zijn heerschuiken, gij zijn dienaars. Dat zijn de ministers in de onmiddellijke nabijheid van de troon. Die zijn welgevallen, het koninklijk welbehagen, die zijn welbehagen doen. Zo is het volop in beweging. Zegen de Heer al zijn werken. Aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Zegen de Heer, mijn ziel. Prachtig. Mijn ziel. Ik mag er ook bij zijn. Meegetuigen zijn. Ongelooflijk. Ik ook. Zegen de Heer, mijn ziel. Maar om nu dan ten volle te kunnen verstaan al wat in deze daad Gods begrepen is, van dat hij zijn stoel in de hemel heeft vastgezet om zijn koningsheerschappij te doen heersen. Wij zeiden immers, daarin culmineert het lied. En in deze daad, aller daden Gods, wordt eigenlijk alles samengevat om het nu ten volle te kunnen verstaan. Wat daar alles in begrepen is, gaan we nu het lied van het begin af aan naar dit einde toe horen. Strofe na strofe, zo als ze op elkaar volgen en zo als ze met elkaar voortgaan, steeds verder voort naar deze top toe. Het begint met, ja, wat eigenlijk een klein danklied is van een enkeling. Het begint met woorden van een enkele mens. Zegen de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Zegen de Heere, mijn ziel, en vergeet niet al wat hij aan u heeft volbracht. U hoort hier dus twee parallelismen na elkaar. Met in die twee parallelismen een herhaling. Zegen de Heere, mijn ziel. En al wat binnen is mij is zijn heilige naam. Zegen de Heere, mijn ziel. En vergeet niet. En nu in die herhaling, zegen de Heere, mijn ziel, zegen de Heere, mijn ziel. In het tweede lid is er de variatie. Eerst horen we, al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. En vergeet niet al wat hij u gedaan heeft. En daar moet u nou eerst eens goed, dat moet u nou eens horen. Dat is nou jammer, dat kun je in het Nederlands eigenlijk zo niet goed laten klinken. Moet u horen, zegen de Heere, mijn ziel. En al wat binnenin mij is, dat is dus, dat ben ik dus, dat is mijn ziel. Al wat binnenin mij is, kol korabai. Dat is in het Hebreeuws een meervoudsvorm. Korabim, dat is heel je binnenste, heel je binnenste. En korabai, heel mijn binnenste, kol korabai. Al wat binnenin mij is. Ikzelf helemaal met al wat binnenin mij is. Alles doet mee. Daar is nergens neutraal gebied. Niets blijft onbewogen. Niets blijft onverschillig. Alle skepsis is weg. Alle neutraliteit is uitgesloten. Het is één ontzaglijk hartstochtelijk. Jubelen, juichen, dankbaar zijn. Opspringen van vreugde. Al wat binnenin mij is. O God, wanneer ons dat weer gegeven wordt. Zo helemaal in de greep te zijn. Dat er geen reserves meer zijn. Ik weet het best hoor, hoe het met u is, precies als met mij. Je twijfelt aan alles telkens. En je bent sceptisch, je bent kritisch. En je zegt ja, ja. Je hebt je problemen, het is problematisch, het is alles problematisch. Maar dan plotseling gebeurt het eenvoudig. Dan is niets meer problematisch en dan zijn er geen reserves meer. Al wat binnenin mij is, zijn heilige naam, zijn naam. Hij zelf, gelijk hij zich ons te kennen heeft gegeven. In de geschiedenis zijn er daden, zoals hij daar bezig is met ons, zoals zijn bemoeienis met ons gaande is, zoals hij zich daar heeft te kennen gegeven. Hij zelf, die hij met ter daad is, al wat in zijn naam besloten is, al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Vergeet niet, zegen de Heer, mijn ziel, en vergeet niet. Ja, kijk, dat is nou jammer. Dat is in onze vertalingen toch niet goed weergegeven. Onze vertalingen die hebben, en vergeet geen van zijn weldaden. Of in de nieuwe vertaling nog een beetje sterker, vergeet niet één van zijn weldaden. Ja, maar dat is nou zo jammer. Nou gaat er iets verloren, iets heel belangrijks. Want dat staat er niet in het Hebreeuws. Vergeet niet één van zijn weldaden. Staat er helemaal niet. Er staat, en vergeet niet, kol gemulav. En dat betekent al wat hij u gedaan heeft. Gemoel, dat betekent wat hij heeft laten rijpen. wat hij, ja, heeft volbracht. En Gemolim, dat is meervoud, overvloedig en rijk, al wat hij heeft volbracht. Kol Gemolav, al wat hij overvloedig en rijk heeft volbracht. En nou hoort u het. Dat hoort bij elkaar, dat correspondeert met elkaar, dat dekt elkaar. Het een kan niet zijn zonder het ander. Kol Gemolav, al wat hij heeft gedaan. En Kol Torabai, al wat binnenin mij is. Vanwege al wat hij u heeft gedaan. Al wat binnenin mij is. Zegen de Heer, mijn ziel. Prachtig, dat dekt elkaar. Lieve mensen, dat dekt elkaar. Volkomen. En dat zal nou in de hele psalm zo blijven. Al wat hij nu is voor ons, in dit koningdom, in deze bemoeienis, in de wijze waarop hij in beweging is naar ons toe, in al wat er gaande is, daarmee correspondeert nu de jubel. Daarmee correspondeert dat nu alles uitbreekt, alles. In jubel, zonder reserve. Er blijft geen rest, geen neutrale rest. Het gaat helemaal op. Al wat binnenin mij is, vanwege al wat hij u heeft gedaan. Kol Kerabai, Kol Gemula. Wat heeft hij dan gedaan? Ach, dat wordt dan opgezond op de manier van de hymne. Zo van met telkens een deelwoord. Uit Psalm 146 bijvoorbeeld. Die trouwe houden tot in eeuwigheid. Trouwe houden tot in eeuwigheid. Verdrukten recht verschaffend. Hongeren de verzadigende. Telkens met die deelwoorden wordt geprezen wie hij is. Zo ook hier. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Die uw mond verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Ja, je zou het kunnen samenvatten met de woorden van het apostolicum. Vergeving der zonde en wederopstanding des vlees en het eeuwige leven. Daar zie je die mens verhoogd uit de poorten des doods. Hij is in de benauwdheid, in de diepte geweest, in de greep van de dood. En daar is hem wedervaren. Al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die u verlost. Van de groeven die u verhoogt, zo heet het elders in de psalmen, die u verhoogt uit de poorten des doods, die u kroont, vorstelijk met een diadeem, feestelijk in prachtige tooi, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. En die twee woorden, daar moeten we nu goed op letten, want die woorden keren nu in de volgende strofe telkens terug. Goedertierenheid, dat is het hoofdwoord van deze hele psalm. U hoort dat woord klinken, goedertierenheid, hier in de eerste strofe, die u kroont met goedertierenheid, en dan straks in de tweede strofe, zo hoog de hemel is zijn goedertierenheid geweldig, en dan in de derde strofe, in de tweede strofe, rijk van goedertierenheid, in de derde strofe, zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig, en dan tenslotte in de vierde strofe, is die goedertierenheid van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Dat woord goedertierenheid, dat hoort u dus door die hele psalm heen, in elk van de vier strofen. En wat is daar nou mee bedoeld? Ja, dat moeten we toch even proberen te zeggen. Dat is weer een woord dat wij eigenlijk, dat kunnen we in het Nederlands niet vertalen. Martin Buber heeft een prachtig woord in het Duits gevonden daarvoor. Hij vertaalt het overal met huld. U kent wel huldigen. Dat wil zeggen, huldigen, als je bepaalde gedachten of ideeën huldigt, dat wil zeggen, je houdt eraan vast en je neemt het ervoor op. Dan ben je bezig iets te huldigen, huld, dat huld en huld en trouw, huld en trooien. Kijk, dat woordje geset, wat betekent het eigenlijk? Waar twee met elkaar verbonden zijn, daar zullen ze elkander wederzijds het goede doen, natuurlijk. Ze zullen elkaar zegenen, ze zullen elkaar een hand geven, ze zullen elkaar dapper bijstaan en te hulp snellen. Ze zullen de een met de ander solidair zijn. En dat nu, deze hechte verbondenheid, deze daadwerkelijke verbondenheid. Let wel, het gaat niet om toestanden, het gaat weer om een gebeuren. Gesed, dat is het Hebreeuwse woord, moet u weten. Gesed staat er dan telkens. Dat woordje gesed, wat dus de Statenvertaling, ook de nieuwe vertaling, telkens met goedertierenheid weergeeft, dat komt 245 maal in het Oude Testament voor. En van die 245 maal vindt u het 127 maal alleen in het psalmboek. Dus u begrijpt wel dit woord gesed. En dan gaat het telkens in het psalmboek over de gesed van God. Dit woord gesed is dus een van de kernwoorden, de hoofdwoorden uit het hele psalmboek. Zijn gesed, Gods gesed, zijn goedertierenheid. En dan gaat het in die gesed om zijn verbondstrouw. Dat hij, om zijn daadwerkelijke verbondenheid met ons, zijn solidair zijn. Kijk, wanneer wordt er nou eigenlijk gesproken in de Bijbel van iemand gesed doen? Goed, vanavond dan ben u na de diensten, dan ben je lief en aardig en gewoon vriendelijk voor elkaar. Al ja, dat kost je dan ook niks natuurlijk, en waarom zou je nou niet aardig zijn? Maar, plotseling komt het erop aan dat ik jou niet verloog, maar het voor jou opneem en naast jou sta en met jou ben, met jou solidair ben. Want ze gaan lelijk tegen jou doen. Ze gaan jou van de kaart vegen. En waar zijn ze nog? En dan de verbondenheid met die ander niet opgeven, maar daadwerkelijk bewijzen. Dat is gesed. Prachtig woord, dat begrijp u wel. En het komt er telkens in het leven op aan dat we wederzijds elkaar gesed zullen doen, trouw zullen bijstaan en de een met de ander solidair zijn. En nu wordt in het psalmboek telkens gesproken over Gods gesed. Over zijn solidariteit met ons. Dat hij zich ertoe leent, dat hij zich er niet voor schaamt. Dat hij zich niet te hoog vindt en te verheven om daar het voor ons op te nemen. Dat is zijn gesed. En dan moet er gevochten worden. En vuil werk. Dan is er verraad. En dan komt er straks een kruis te staan. Tot in de allerdiepste versmaadheid toe. En tot in de angst van de hel. Solidair zijn. Het voor ze opnemen. Trouw houden. Dat is Gods gesed. En daarover gaat het nu. In die goedertierenheid van het psalmboek. En nu begint dat woord misschien al wat meer klank te krijgen en meer inhoud. Het gaat u nu misschien toch wel al wat meer zeggen als u dus ook in deze psalm dit woord tot vier keer toe hoort klinken. Gods goedertierenheid. Hier in de eerste psalm hebben we het dus voor het eerst gehoord. Die u me gekroond met goedertierenheid en dan wordt er onmiddellijk een tweede woord naast gezet. Barmhartigheden. En ook dat tweede woord dat erop volgt, barmhartigheden, dat zal ook worden herhaald. Gods gesed zal openbaar worden als grondeloos erbarm. Want wij zijn het helemaal niet waar. Wij zijn zondaar, wij zijn doemwaardig. Het had al lang uit moeten zijn met de vriendschap. Hoe is het mogelijk dat hij ons nog kennen wil? Dat hij nog bemoeienis hebben wil met zulke wezens. Die hem al lang hebben verraden. Die hij al lang van zich had moeten stoten. Kijk, en daar gaat het nou in heel het Oude Testament over en ook in deze psalm. Wat zal Gods gesed worden als hij de getrouwe met de trouweloze heeft te maken? Zal het dan uit zijn met het verbond? En met de liefde en met de vriendschap en met de solidariteit? Kan het ook ophouden dat God zegt nee, dat wordt te veel. Met zulke wezens kan ik niet verbonden blijven. En wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt zijn gesed, zijn goedertierenheid tot erbarmen. Dan gaat hij zich erbarmen. In zijn goedertierenheid gaat hij zich erbarmen over zondaren. Kijk, en dat krijgen we nu in de volgende drie strofen te horen. Maar hier is het ons al aangekondigd. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die u loskoopt uit de groven. Die u kroont. Kijk, door dat alles te doen. Door dat alles te doen. Door zo al uw ongerechtigheden te vergeven. En al uw krankheden te genezen. En u te verhogen uit de poorten des doods. Is hij bezig u te kronen. Met... Daar gaan we nou mee getooid. Feestelijk, aangedaan, een mooie stoet. Gekroond met goedertierenheid en barmhartigheid. Die u verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een aard. En dan komt plotseling de verrassing dat in de tweede strofe... Deze mens die aldus spreekt, dankend, hymnisch, lovend, niet bij zichzelf kan blijven. Dat blijft niet zo van God en mijn ziel. En dat is genoeg. God en mijn ziel, ja, maar nu plotseling gaat het lied zich veralgemenen. Hij staat midden in het volk. Hij staat te midden van al die anderen. En dan wordt de kring steeds en steeds wijder in het lied. Tot plotseling alle wezens erin zijn betrokken. En dan kan hij aan het slot weer terugkeren tot zegen de Heer, mijn ziel. Dan kan hij weer terugkeren tot zichzelf. Hij kan van zichzelf uitgaan. Maar hij kan tot zichzelf niet terugkeren. Dan nadat eerst in steeds wijder kring alle wezens erin betrokken zijn. Of liever gezegd, hij zelf is betrokken in dat wat er alom gaande is. En nu gaan we dus de volgende strofe horen. Hoe begint dat? Hij weet zich te staan midden in het volk. De Heere doet gerechtigheden en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Ja, daar is het mee begonnen. Gerechtigheden en gerichten. Gerechtigheden, dat is weer een heel ander woord dan goedertierenheden. Gerechtigheden. Wat is dat? Gods gerechtigheid. Dat is dat hij een tzaddik is. Dat hij deugt. Dat hij het goed doet, krachtig. Goed, stevig, deugdelijk werk. Waarachtig, God is hij, deugdelijk. Dat zijn zijn gerechtigheden. Waarin? In de gerichten. Hij is de rechtverschaffer. Die de verdrukte recht doet. Hij snelt te hulp. En hij is een bevrijder in de benauwdheid. Daar waar het arme, verdrukte, geplaagde, gekwelde mensenvolk is. In de benauwdheid, in de angst van de dood. Daar stelt hij zich er middenin. Ter bevrijding in de benauwdheid. Om shalom te stichten. Vrede. De shalom, de vrede. Dan zal alle vijandig geweld zijn geweken. En dan zal alle geweld zal zijn teniet gedaan. Alle terreur. Alle machtsmisbruik. Alle doodsgeweld zal zijn geweken. Er zal shalom zijn. Zo doet hij gerechtigheden en gerichten. Alle verdrukte. Alle verdrukte. Ja, want zo heeft hij Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls, zijn daden. Maar u hoort ook onmiddellijk hier, wordt het weer vooral vermeend. Het is namelijk precies dat wat Israël is wedervaren toen het uit de knechtschap werd uitgeleid naar het land waar God zijn plaats had bereid om zijn vrije volk te zijn. Vrije mensen. Bevrijd uit de knechtschap. De Heer doet gerechtigheden. Hoort u weer een meervoudsvorm. Dit hele psalm is telkens meervoud. Al wat binnen in mij is, al wat hij aan u heeft volbracht, al uw gerechtigheden, al uw krankheden, en nu ook weer gerechtigheden en gerichten, allen die verdrukt worden. Het is zo overvloedig, zo radicaal, zo alomvattend. Ja, ik weet best wat er in u omgaat. U zegt, en Vietnam dan? En, ja, natuurlijk. Ja, wacht nou even. Laten we eerst horen. Het zou toch zo kunnen zijn als de psalm het zegt. De Heer doet gerechtigheden en gerichten. Al degenen die onderdrukt worden. Zo heeft hij namelijk Mozes zijn wegen bekendgemaakt. Andere wegen dan deze gaat hij niet. Het zijn wegen waar hij voorop gaat om zijn volk uit te leiden uit de knechtschap. Ik ben de Heer, uw God, die u uit de knechtschap hebt uitgeleid. Andere wegen gaat hij niet. Hij gaat zijn mensen voorop, de vrijheid tegemoet en de shalom. Dat is de zin van de eret. Mensen waar zijn op de aarde, onder de hemel. En het zal zijn shalom, vrede. Op de aarde. Daartoe is de aarde bestemd. De plaats te zijn waar zijn shalom zal komen. De Heere doet gerechtigheden en gerichten. Al degenen die onderdrukt worden. Zo heeft hij Mozes zijn wegen. En de kinderen Israëls zijn daden bekend gemaakt. Maar nu komt dan onmiddellijk wat het allerinnerlijkste van zijn hele gedrag is. Zou je kunnen zeggen. Wat beweegt hem nu? Wat beweegt hem? Wel, nu krijg je het te horen wat dus in deze psalm het hoofdwoord is. Erbarmend en begnadigend is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid, rijk aan goedertierenheid. Kijk, ja, het is prachtig, de Heer heeft zijn volk uitgeleid, maar ze zijn het niet waard. Hij is voor ze uitgegaan. Hij heeft ze plaats bereid. Hij heeft het voor ze opgenomen. Hij is te hulp gesteld. Hij zal gerecht verschaffen aan alle verdrukten. Maar ze zijn het niet waar. Ze rotten. Rot mensen. Ze zijn het niet waar. En nou komt dit geweldige. Voor zulke mensen die het niet waar zijn. Is hij nu plotseling erbarmend en begradigend. Dan staat er in het Hebreeuws rachum begannum. Dat is een hele intensieve vorm in het Hebreeuws. Rachum begannum. Erbarmend en begradigend. Dus beter dan barmhartig en genadig heeft Buber hier in het Duits erbarmend, ontgunnend. Dat doet hij. Erbarmend en begnadigend is de Heer. Langmoedig, erg apijn, de rafgeset en rijk aan goedertierenheid. Hier krijg je te horen wat dat rijk aan goedertierenheid eigenlijk te betekenen heeft. Het betekent dit, dat hij langmoedig is. Dat zijn toorn niet ontvlamt. Langmoedig, erg apaim. Apaim, dat is toorn. Erg apaim, dat betekent dat het lang duurt, heel lang, voor zijn toorn ontvlamt. Hij is niet van nature een toornig God. Integendeel, rijk van goedertierenheid is hij erbarmend en begenadigend. Niet zal hij voortdurend twisten. Niet zal hij eeuwig de toren bewaren. Zo eindigt deze strofe. Niet vanwege dat hij in zijn goedertierenheid erbarmend is. Niet zal hij voortdurend twisten. Niet zal hij de toren eeuwig geluk bewaren.
Niet. Zo beginnen de twee slot. Niet. Niet.
En waarmee dan deze tweede strofe eindigt, daarmee begint nu de derde strofe. Niet. Niet. Kijk, u moet goed begrijpen. Eigenlijk moest het wel zo zijn. Eigenlijk moest hij natuurlijk wel voortdurend twisten. En eigenlijk moest hij eeuwig de toren bewaren. Eigenlijk moest hij ons verstoten. Eigenlijk moest dat al. Maar nee, niet. Moest mogelijk. Niet. Voortdurend twisten, niet. Eeuwig toren. Vanwege zijn goede tierenheid als erbarmen.
En dat, wat hier in die tweede stroof al dus is aangekondigd, dat wordt nu in de derde en in de vierde strofe breed ontvouwd naar twee kanten. Eerst met betrekking tot ons zijn in de ruimte. Mensen, waar zijn we? Onder de hemel, op de aarde. En dan daarna met betrekking tot ons zijn in de tijd, de dagen des mensen. Eerst dus wat betreft de ruimte waarin wij zijn. Niet doet hij ons naar onze zonden. Niet vergeldt hij ons naar onze ongerechtigheden. Daar had je dus twee woorden voor misdaad. Zonden, ongerechtigheden. Hoe dan? Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over ons.
Buber heeft, is zijn huld, den zijn vürchtigen überlegen.
Dat staat in het Hebreeuws, gabar, dat betekent superieur, volstrekte meerdere, überlegen. En zover het oosten is van het westen, doet hij al ons rebelleren van ons.
Dan komt er een derde woord voor misdaad. Dat is de vertaling met overtredingen. Maar Buber, dat is pespeshaim. Dat is iets heel anders. Dat is rebellie. Dat is, kijk, dat is nou eigenlijk precies het tegendeel van geset, van goede tierenheid. En dat is dat je goed bent met elkaar, elkaar vertrouwt, elkaar op bijstaat. En daar ineens gebeurt het, dit oergemene, dit verraderlijk, dat je van die ander je losrukt en tegen hem opstaat. En je van hem distancieert, rebellie oefent. Dat is het woord, het derde woord dat hier samenvattend wordt genoemd, Peshaim. En nu hoort u dat samen klinken. Zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn geset geweldig over die hem vrezen. En dan zo ver het oosten is van het westen, doet hij al ons rebelleren van ons. Hier krijgt u dus de beslissende dimensie der ruimte. De hemel met zijn hoogheid en oost en west. De horizon met zijn wijdheid. En heel die ruimte waarin wij zijn, met al haar dimensies, moet nu dienen om uit te beelden wie hij is als de getrouwe God in dit verbond van zijn genade, van zijn goedertierenheid, van zijn geset. Ruimte van zijn geset is het. Waarin we zijn, zo hoog die hemel is boven, is zijn geset geweldig. En het tegendeel, onze rebellie doet hij van ons, zo ver het oosten is van het westen. Zo doet hij ons zijn voor zijn aangezicht. En dan is heel die ruimte, als ruimte van zijn geset, waar al onze rebellie in wordt teniet gedaan, is als een vaderhuis, gelijk een vader zich erbarmt. Daar krijg je het woord weer te horen. Naast Goede tierenheid zich erbarmt, richam. Gelijk een vader zich erbarmt over de kinderen, erbarmt zich. Tot twee keer toe, erbarmt zich de Heer over die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde, gedachtig, Zachoer. Zachoer, gedachtig, gedurig denkende eraan. Hij vergeet het geen ogenblik dat wij stof zijn.
Wil het met ons iets zijn? Dan moet hij wel zo doen.
En hij doet het. Gedachtig zijn dat wij stof zijn.
Zo spreekt deze derde strof, ontvouwend wat daarin besloten ligt, erbarmend en begnadigend, langmoedig en groot van goede tierenheid, ontvouwt nu deze derde strofe die goede tierenheid des Heren met betrekking tot de ruimte waarin wij zijn. En gelijk die derde voortging waarmee de tweede eindigde,
niet zal hij voortdurend twisten, niet zal hij eeuwig doorn.
Nee, nee,
want niet doet hij naar onze zonden, niet vergeldt hij ons naar onze ongerechtigheden.
Zo ook waar nu die derde strofe mee eindigt, met wetende wat maaksel wij zijn, gedachtig zijn, dat wij stof zijn. Waar deze derde strofe al dus mee eindigt, daar gaat nu die vierde strofe mee verder. Het mensje. Enosh. Het mensje. Als het gras zijn zijn dagen, zo staat het in het Hebreeuws. En gelijk een bloem des velds al zo bloeit hij. En u hoort het al, u hoort al wat er komen gaat. Nu in deze vierde strofe zal weer over die goedertierenheid des Heren worden gesproken. Nog weer verder zal het worden ontvouwd, maar nu niet. Gelijk als in de derde strofe met betrekking tot de ruimte waarin wij zijn, maar nu met betrekking tot de tijd waarin wij zijn, de dagen des mensen. Het mens zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. Als de wind erover gegaan is, dan is hij er niet, dus weg. En haar plaats kent daar niet meer. Zoals wanneer je wel eens in een stadje of in een dorp of in een straat. En dan zeg je, die heeft hier toch gewoond. Gek hè, dan weten ze er niks meer van. Zeg ze, nee. Nee, die kennen we toch echt niet hoor. Nee, die kennen we niet. Nee, volkomen onbekend. Ben dan ook wel zo volkomen. Dan ben je tot het verleden, dan ben je er niet meer. En dan weten ze ook niet meer van je. Dan is jouw rol radicaal uitgespeeld. God nog toe, waar hebben we dan toch voor geleefd en geleden en gezocht en geworsteld en...
Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat wil zeggen, hoe bestaat het eigenlijk dat we er dan toch nu zijn mogen? Wij... Terwijl het eigenlijk niet kan. Als het gras, als een bloem dat zwelt. En toch, we zijn er nu, vandaag. Vanwege dat zijn goede tierenheid, zijn grijsheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Min olam, de ad olam. Dat wil zeggen, olam, dat wil zeggen, verborgen oertijd. En verborgen toekomende tijd. Het woord olam, dat onze vertalingen dus met eeuwigheid weergeven, dat betekent tijd toen het jouw tijd nog niet was. En tijd die er nog zijn zal als het jouw tijd niet meer is. Er was al tijd toen het jouw tijd nog niet was. En er zal misschien nog wel tijd zijn als het jouw tijd niet meer is. Wel nu, die verborgen tijd, die God al had. Die oertijd, die verborgen oertijd en die verborgen toekomende tijd, vanaf dat God tijd had tot zolang als hij tijd zal hebben voor ons, alle tijd, alle dagen, is zijn goede tierenheid
geweldig over ons. Dat wil zeggen, de tijd waarin we zijn, mensen. En dat we dan toch nog tijd hebben. Er is tijd om te leven. Er is tijd om elkaar te ontmoeten. Er is tijd om er te zijn voor God en voor elkaar. Om deel te hebben aan een echte geschiedenis die nu gaande is. Hoe is het mogelijk dat er dan toch tijd is voor ons? Het is nu onze tijd. Hoe bestaat het? Vanwege de goedertierenheid des Heren, die van eeuwigheid is tot eeuwigheid. Alle tijd is tijd van zijn goedertierenheid, waarin hij zich over ons erbarmt. En zijn gerechtigheid, zo eindigt dan deze strofe, over kindskinderen, over alle die zijn verbond bewaren en aan zijn bevelen denken om die te doen. En zo ziet u het dus, zijn we in de psalm van strofe tot strofe voortgegaan en is het tot volle ontvouwing gekomen wat in die eerste strofe werd gezegd door die enkele mens die u kroont. Met goedertierenheid en barmhartigheden. Dat werd van strofe tot strofe verder ontvouwd. Barmhartig en genadig, langmoedig en rijk, rijk aan goedertierenheid. Ja, zo rijk is hij, dat zo hoog die hemel is boven de aarde, zijn goedertierenheid geweldig is. En zo ver onder die hoge hemel, zo ver nu het oosten is van het westen, hij al ons rebelleren, ons ontrouw. Onze opstandigheid, onze afvalligheid, onze koelheid, onze verraderlijkheid van ons doet. En het als een vaderhuis doet zijn. En de tijd die hij heeft en ons geeft, van eeuwigheid tot eeuwigheid, ook tijd van zijn goedertierenheid over ons en zijn gerechtigheid over kinderen. Zo blijft hij voortgaan met ons. Zo breekt het niet af. En het houdt niet op. En hij doet ons niet naar onze zonden. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. En dwars door al onze ontrouw heen. Hij gaat door die trouwe houden eeuwigheid. Rijk, rijk. Rijk aan goede tierenheid. En in zijn goede tierenheid. Zich erbarmen, maar God, rijk aan barmhartigheid. En dan culmineert het alles in die laatste strofe, de vijfde. Nu kunt u het verstaan. Dit alles, van Gods goedertierenheid, van zijn verbond, van zijn genadige bemoeienis, van zijn voortgaan met ons. Dit alles wordt nu samengevat. In die ene uitspraak, de Heer heeft zijn stoel in de hemel vastgezet, onwankelbaar. En zo doet hij nu zijn koningdom heersen overal. Zegen de Heer, gij zijn engelen, gij krachtige helden, dappere kerels, taffe jongens. In een wereld boordevol woestheid, geweld, rebellie, boosheid. Sabotage, desertie, ontrouw en verraad. Een wereld vol verraad. Dwars doorheen, krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamen de stem zijn woords, koningdom, onwankelbaar, vast in de hemel zijn stoel. En daar gebeurt het, dwars door onze ontrouw heen. Krachtige held, die zijn woord doet. Zegen de Heer al zijn heerscharen, gij dienaren, die zijn welbehagen doet. En dan, ja, dan kan het niet anders. Zegen de Heer al zijn werken, aan alle plaatsen zijn de heerschappij. Wat zal er zich aan kunnen onttrekken? Kijk, en ook hij precies datzelfde. Al wat binnenin mij is. Wat zal er zich aan kunnen onttrekken? Er zijn geen reserves meer. En er is geen neutraal gebied. Zoals het in mij is, zo is het nu ook rondom mij. Alle werken aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Zijn er heerschappij, deze koningsheerschappij. Zeker, Heer, mijn ziel. Daar eindigt hij mee, zo keert hij terug. Waar hij vanuit is gegaan, tot zichzelf.
U hebt het wel gehoord. Geen universum, geen heelal. Dat zijn heidense dingen. Geen kosmos, een macrokosmos. En dan wij zelf, stiekem microcosmos. Wij die heimelijk identiek zouden zijn met het al, dat is erg diepzinnig. Dat is heel diepzinnig natuurlijk. Dat wij alles in ons hebben en heimelijk met het al ident zijn, het al één. Zoals het microcosmisch in de mensengeest zich weerspiegelt. Eigenlijk zijn we één met God en met het al. En we zijn goddelijk. En we hebben deel aan het goddelijk gebeuren. En het manifesteert zich in ons. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Maar zo is het niet. Niet een heelal. Een goddelijk heelal. En wij die daar, die eigenlijk... Maar een hemel en een aarde, een toneel waar het iets gaat gebeuren. Een geschiedenis van trouw houden, van ontmoeting, van ik ontdoen. Niet zo diepzinnig zijn mensen, dat is heidendom. Niet zo religieus zijn. Dat religieus zijn, heidendom. Maar present zijn voor zijn aangezicht en voor elkaar in de ontmoeting. In het gesprek, ik ontdoog. In de geschiedenis, in het op het open veld van de geschiedenis, stand houden. Dapper, je rol spelen. Stand houden, jongens, vasthouden, volhouden. Het gaat zijn volleinding tegemoet. De geschiedenis zal worden vervuld en volleindigd. Niet wegvluchten, niet deserteren, niet vluchten in het heelal. En in het alleen. Maar hier op de aarde. Present zijn in de geschiedenis. In het spelen van je rol. Dit. Ik ontdoog. Ik de Heere uw God. Dat. En dat ik nu de jouwe ben. En jij de mijne. En dat ik je zal steunen. Bijstaan. Trouw houden. En dat ik ook dapper in de bres zal springen daar waar het nodig is. Opdat de geschiedenis voort zal kunnen gaan. Dat is het grote. En het heelal. Of liever gezegd, bijbels gesproken, de hemel en de aarde. Dat is klein. In de Bijbel is dat alles heel klein. Het is ondergeschikt en dienstbaar aan wat alleen groot is. Deze geschiedenis van de eeuwige trouw. Deze geschiedenis van de goddelijke liefde. Van ik zal de Heere zijn, uw God. Ik zal trouw houden tot in eeuwigheid. Ik zal de jouwe zijn. Dat is groot. Dat is groot. En het heelal, dat is klein, dat is toneel, ondergeschikt en dienstbaar aan dit gebeuren van de goede tierenheid en de trouw des Heren. De schrift verbiedt ons om te deserteren en om te gaan zweven en zwerven in het oneindige. In het oneindige. Wij worden geroepen. Hier en nu. Stand te houden. In de geschiedenis. Daar waar jij nu geroepen bent. Nu het
onze tijd, nu het jouw tijd en nu het mijn tijd is. Vanwege dat het Gods tijd is geworden voor ons. Zo, broeders en zusters, hebt u wel gehoord? Loof de Heer, ik heb steeds gezegd, zegen de Heer, zegen. Dat staat er in het Griek, in het Hebreeuws. En dat staat, de Engelse vertalingen hebben dat ook. Bless ye the Lord, bless, hè, zegen. Want dat is namelijk wat hier gebeurt. Die zo gezegend werden, die zullen ook hunnerzijds hem zegenen. Wat doen we als we elkaar ontmoeten? En we kennen elkaar. We kennen elkaar toch. Maar nu, dan geef je een hand. En dan klop je op je schouder. En dan spreek je een goed woord. En dan zeg je, ik heb wat voor jou bij me. Ik heb, dan geef je elkaar geschenken. Dat is elkaar sterk maken. Dat is communie doen. Dat is gemeenschap oefenen. Dat is zegenen, zegenen. Elkaar zegenen. En nu zegent God ons. Met zijn koningdom. Nu zegent hij ons. En nu zegenen wij hem. Nu kennen we elkaar. Hij kent de zijne. En wij kennen hem. En wij zegenen hem. Ja, hoe? Door dit lied, door zijn naam te roemen, door zijn daden te vertellen, door uit te breken in jubel al wat binnenin mij is. Zijn heilige naam, zegen de Heer, mijn ziel. En dan gij engelen, gij zegen de Heer en al, zegen de Heer, zegenen die zo gezegend werden, zegenen nu hem. En nog iets, Gods beweging is beweging naar ons toe. Niet om zichzelf, maar om onzentwil heeft hij zijn stoel in de hemel gezet. Om zijn koningdom te doen heersen over ons. En wij, vanwege dat hij zo zich beweegt naar ons. Hij strekt zijn handen uit. Hij daalt tot ons neer. Hij is met ons tot in de diepte. En wij worden opgericht. Wij worden verhoogd. Uit de poorten des doods. Ja, we worden uit de groeven gered. En we worden gekroond met goed. Ja, we worden in het leven gezet. Mede opgewekt. Mede in de hemel. Opgeheven uit alle doodsgeweld. Hij beweegt zich naar ons. En zie, daar staat een volk op. Uit diepte van ellende. Uit de greep van de dood. Daar staan ze op om in te gaan. In het rijk van de vreugde, van de shalom. En dan nog iets. Drie woorden waar de hele psalm om draait. Zijn heilige naam, daar begint het mee. Zegen de Heere. Mijn ziel en al, dat is zijn heilige naam. De Heere, dat is zijn heilige naam. En de hele psalm doet niets anders dan ontvouwen wat er in die heilige naam besloten ligt. Barmhartig en genadig de Heere. En zo hoog de hemel is zijn, al wat zijn heilige naam. En het tweede woord, dat hoort u in vers 19 klinken. De Heer heeft zijn stoel in de hemel vastgezet. Zijn koningdom, zijn koninkrijk, zijn koninkrijk. Zijn heilige naam, zijn koninkrijk. En dan hoor je een derde woord. Zegen de Heer, gij engelen, die zijn woord doet. Al zijn heerscharen, die zijn welgevallen, zijn welbehagen, zijn wil. Zijn koninklijke wil doet. Dat is het derde woord. Razoon, zijn koninklijke wil. Welbehagen, wil. En dan hoort u het. De drie woorden van het begin van het Onze Vader. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Maar in de psalm wordt er niet om gebeden, maar in de psalm wordt gejubeld. In de psalm is het niet iets dat nog komen moet, wat nog gebeuren moet. Worden geheiligd, komen, geschieden. In de psalm is het niet toekomst die we verwachten, maar in de psalm is het reeds tegenwoordige tijd, het is reeds voltooid, het is reeds perfectum. En kijk, dat is dus de grote spanning. Het is tegelijk, reeds, gans en al, perfectum, voltooid. Het is zo. En tegelijk moet het alles ook nog komen. Futurum.
Jezus heeft deze psalm waargemaakt. Uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd. Uw goede tierenheid. Tot in de haan. Opdat ze leven ze. Leven. Het eeuwige leven hebben ze. Amen. Laten we bidden. Heere God, het is alles veel meer waar dan wij het kunnen zeggen en kunnen bevatten. En het is maar een stamelen. Wij proberen het te vertolken voor elkander. En wij danken u dat gij zelf het ons alle wilt duidelijk maken wat er gaande is in Israël en onder de volkeren van uwentwege. Dat wij ook uw wegen kennen mogen en er ook zelf op mogen leren gaan. En dat wij ervan weten, met Mozes en met de kinderen Israëls, uw wegen en uw daden. En dat wij weten van hoe het werd vervuld aan het kruis. En hoe het zal worden volleindigd als hij komt in heerlijkheid. O God, wij smeken u, waar we dan ook staan zullen, deze week, geef dat we alle staande mogen blijven. Houd ons alle bij elkaar en bij u, bij de Messias Jezus, met al de heiligen. Zo smeken wij het u en besluiten onze gebeden met de woorden die gij ons hebt gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk kom, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.